Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Cuba is een eiland in crisis. Een rampzalige combinatie van epidemie, schaarste en volkswoede jaagt duizenden mensen in protest de straat op, ziet Amerika-redacteur Marijn de Waal. Niet eerder werd er op het eiland zo massaal gedemonstreerd. Gaat het Cubaanse regime dit overleven?
Op zondag 11 juli hebben we iets op Cuba gezien wat we echt al decennia niet hebben gezien. Namelijk Cubanen die met honderden, op sommige plekken wel met duizenden, de straat op gingen. En dat is echt zeer zeldzaam in Cuba. Er is absoluut veel onvrede in Cuba, al heel lang. Maar het is ook een politiestaat waar mensen echt heel bevreesd zijn om zo openlijk hun onvrede over het bewind te uiten. Maar zondag gebeurde dat dus. En het begon in een klein stadje, iets buiten Havana, San Antonio de los Baños. Daar gingen mensen in één keer de straat op. En de beelden daarvan die werden via social media verspreid. En dat was een soort vonk die over dat eiland sloeg. In tientallen steden zijn mensen de straat opgegaan om hun onvrede te laten blijken. En de communistische regering die moest ook om 4 uur in de middag moest de president op televisie komen. En alleen dat al, door te erkennen dat er dus blijkbaar protesten gaande was, weten we hoe groot dit moet zijn geweest. Want normaal zouden ze dit, als het in één stadje was, compleet doodzwijgen op de nationale televisie.
Dit is een eiland volledig in crisis.
Ja, het is een cocktail aan problemen. En heel veel problemen die echt al heel lang sluimeren en ook al heel oud zijn. Maar ze komen nu tot een ongekend kookpunt.
Want Marijn, waarom gaan de Cubanen nu de straat op?
Kijk, Cuba kampt al decennia met problemen als schaarste, armoede. Maar eigenlijk wat er nu bovenop is gekomen is de coronacrisis. Dat heeft 2 gevolgen gehad eigenlijk. Naast het feit dat ook Cubanen ziek worden, zeker nu ook de Delta-variant daar oprukt, is er eigenlijk nog één ander belangrijk economisch gevolg van die pandemie geweest. Namelijk, Cuba leeft van het massatoerisme. Dat is eigenlijk de enige industrie die ze heeft om nog dollars binnen te krijgen. En omdat die toeristen dus al bijna 1,5 jaar amper nog komen, ja, is eigenlijk de kurk waar die economie nog een heel klein beetje op bleef drijven, die is weggeslagen. Ja, en dat voelen de Cubanen nu.
En wat willen deze demonstranten? Wat eisen ze als ze de straat op gaan?
Ja, ze hebben niet hele concrete eisen vooralsnog. Het is vooral weg met het regime, weg met de president. Sommigen scandeerden ook, we willen vaccins. Anderen riepen gewoon om libertad. Ze willen gewoon verandering. Ze willen niet wat ze nu al decennia hebben. Cuba is natuurlijk decennia lang bestuurd door de Castro's. Hè. Eerst Fidel en daarna Raúl, 2 broers. Kijk, Fidel is al overleden, 5 jaar geleden. Raúl nam het toen van hem over, maar die is de afgelopen jaren, die is ook al diep in de 80, is die eigenlijk een beetje uit beeld verdwenen. En ze hebben nu Miguel Díaz-Canel, een apparatchik uit de partij, is president geworden. Iemand die gewoon heel goed zich weet te handhaven binnen die partij, maar niet per se iemand is die weet hoe die het beste een land kan besturen.
Maar iemand van diep binnen uit het systeem.
Ja, binnen uit het systeem. En die is al een tijdje president, sinds 2018. En dit jaar is hij ook op het schild gehesen als partijleider. En dat is eigenlijk in zo'n socialistische dictatuur echt de hoogste functie. In die zin heeft hij Raúl nu helemaal opgevolgd. Kijk, Raúl en Fidel, die hadden in ieder geval nog de historische credits. Hè. Die hebben in 1959 de dictator verjaagd met hun guerrilla-legertje, waarvan niemand dacht dat dat succes zou hebben. Ja, en er is nu een nieuwe, jongere generatie partijkopstukken die dat land moet gaan besturen. Maar zonder die die historische merites waar die eerste generatie op kon bogen. En ja, dat maakt dat mensen daar meer kritiek op hebben dan dat ze bijvoorbeeld onder Fidel of Raúl durfden te hebben.
Is een president met weinig gezag waarvan de demonstranten nu zeggen wegwezen?
Ja, de betogers zeggen dat. En kijk, er zijn geen echt betrouwbare opiniepeilingen in Cuba. Ik denk dat je ongeveer 20-30% van de Cubanen hebt die de communistische partij echt nog steeds steunen. En de verworvenheden van de revolutie behouden zien worden door die partij. Maar ik denk dat toch de grote meerderheid van de Cubanen echt wel toe is aan iets anders na ruim 60 jaar.
En hoe reageert deze president op die oproepen?
Ja, kijk, hij kwam dus rond 4 uur 's middags op zondag op televisie. En op de nationale televisie erkende dus daarmee impliciet dat er iets groots aan de hand was op het eiland. En hij zei, ja, de strijdkreet is gegeven. Al combate, zei hij. Dus we gaan de strijd aan. En hij riep goede revolutionairen, dus mensen die de partij nog wel steunen, op om de straat op te gaan en om het tegengeluid te laten horen tegen al die anti-bewindbetogers.
En nuestro pueblo habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones.
Ja, dat was nogal link. Het is wel gebruikelijk op Cuba, hè, dat als er ergens protest is, dan organiseert het bewind altijd een tegenbetoging. En er zijn inderdaad ook in de loop van zondag toen tegenbetogingen gekomen van pro-regime mensen die wilden laten horen dat er ook echt nog wel mensen zijn die de partij een warm hart toedragen. En daar kwam ook wel kritiek op, hè, op die oproep van Díaz-Canel van Al Combate, van op Johnny Sanchez, de bekendste blogger, dissident van het eiland, die twitterde van, ja, dit is zo onverantwoord. Dit is gewoon een oproep tot burgeroorlog.
Want dit is een eiland wat helemaal op zijn kop staat nu door betogingen. Kun jij schetsen hoe het zover heeft kunnen komen? Hoe ziet dat leven op Cuba eruit, dat het nu tot dit punt is gekomen?
Op Cuba, het is eigenlijk, weet je, er is nog het bonnenboekje, het rantsoenenboekje. Maar wat je daarvoor krijgt, ja, dat is een beetje rijst, koffie, die tegenwoordig wordt aangelengd met een soort erwten, omdat ze niet genoeg echte koffiebonen hebben. Suiker, want de Cubanen doen heel veel suiker door hun koffie. Bonen, maar dat is wat je op basis van dat bonnenboekje krijgt. En eigenlijk alles wat extra is, ja, dat moet je zelf bij elkaar scharrelen. En die schaarste, die is gewoon een direct gevolg al decennia van dat socialistisch model, waarin eigen ondernemerschap, als het al toegestaan is, heel erg ingeperkt is. En de staat, dus de overheid, gewoon een hele grote rol speelt in die economie. Het is eigenlijk het communistisch model wat ze onder druk van de malaise, van de misère die ze al decennia kennen, toch een heel klein beetje hebben moeten openbreken om iets van privaat ondernemerschap toe te staan hier en daar. Dat kiert overal doorheen. Maar ja, het is zo lastig om daar een eigen winkeltje te hebben. Er zijn zoveel regeltjes. Je wordt afgeroomd door de staat. Je wordt geïntimideerd als je ook maar iets verder gaat dan toegestaan. Dus ja, het werkt gewoon niet.
Een systeem dat simpelweg niet functioneert.
Nee, het is vastgelopen. En het is een heel groen, vruchtbaar eiland. Maar ze verbouwen amper nog wat, omdat boeren helemaal niet de prikkel hebben om hun land goed te verbouwen, omdat ze toch een groot deel moeten afdragen en amper zelf iets naar de markt mogen brengen.
Want hoe heeft de staat dit dan in stand kunnen houden als we eigenlijk zo helder kunnen zeggen dat het niet werkt daar?
Ja, het is een deel combinatie van repressie. Kijk, het is gewoon heel moeilijk om je uit te spreken daar. Er kan op zich heel veel in Cuba, maar zodra je ergens politiek mee gaat bemoeien of politiek over gaat uitspreken, dan kunnen ze gewoon wel tegen je in actie komen. En ze hebben het deels volgehouden omdat nadat de Sovjet-Unie wegviel, ze close zijn geworden met Venezuela. Wat goedkope olie leverde. Socialistische bondgenoot. Maar ook Venezuela ligt inmiddels op aapgapen en kan ook steeds minder bijspringen. Dus ja, dat maakt eigenlijk dat het model nu echt wel tegen zijn eind loopt.
En de demonstranten die nu dus voor het eerst weer echt van zich laten horen. Wie zijn zij? Op welke manier organiseren zij zich?
Nou, dat is ook interessant. Kijk, Cuba heeft weliswaar met hele grote vertraging, maar inmiddels ook relatief goed toegankelijk, vrij toegankelijk internet. Er is 3G en 4G en Ook zijn ook steeds meer mensen die thuis wifi hebben.
En Cuba is een van de laatste landen eigenlijk waar dat internet echt vol aan het uitrollen is.
Ja, dat is echt iets, dat viel mij op toen ik een paar jaar geleden weer was. Dat je ook daar gewoon mensen op een schermpje ziet kijken en zo. Dat was voorheen niet zo.
En wat wordt er dan precies verspreid online?
Nou ja, ze delen natuurlijk oproepen om in de eigen stad ook te gaan betogen. Er wordt filmpjes verspreid over het regime wat hard ingrijpt tegen betogers. Omdat ze geknuppeld worden of hardhandig gearresteerd worden. Dus ja, dat is een soort olievlek. Omdat het gewoon op Twitter, op Instagram allemaal gedeeld werd. En dat is echt nieuw. En daar komt nog bij dat er is een hele grote Cubaans-Amerikaanse gemeenschap. En in die diaspora wordt er natuurlijk enorm meegeleefd. Wat er op het eiland allemaal gebeurt. En vooral veel artiesten, weet je wel, van Pitbull.
Not only is this a Cuba event, a Cuba thing. This is a world event. This isn't about politics. This is about saving lives. This is about unity, not division. And bottom line, this is about taking action.
Tot Gloria Estefan.
The young people of Cuba have had enough. They don't have any romantic ties to the revolution or anything that may have happened 62 years ago. They're hungry, they feel hopeless, they're being jailed, they're being tortured.
En zelfs Chucho Valdés, de pianist die zich eigenlijk zelden uitspreekt over politiek, die hebben zich allemaal nu uitgesproken dat er toch echt solidariteit met Cuba moet zijn, ook in de VS. En er zijn heel veel artiesten die aan beide kanten van de straat van Florida optreden. Hè? En die soms in Miami wonen, maar ook optredens geven in Havana of andersom. Dus ja, dat is altijd een soort brug geweest. En via die brug ja, wordt nu ook het protest eigenlijk aangevuurd.
Dus muziek speelt hier een grote rol?
Ja, muziek. Ja, Cuba is natuurlijk een land van muziek. En dit voorjaar was er een dissidentenclubje. En dat komt eigenlijk vooral voort uit rappers, kunstenaars, andere muzikanten. En die namen een reggaeton-nummer op, een rap-nummer. En dat heette Patria y Vida. Dus vaderland en leven. No más mentira. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria. En dat was een duidelijke knipoog of sarcastische variatie op het revolutionaire motto, wat zelfs op de peso-muntjes gedrukt staat, Patria o Muerte, het vaderland of de dood. Dat was altijd de slogan van Fidel, van we strijden voor het vaderland, voor ons eigen land. Tot de dood, zeg maar. En die rappers, die zeiden dus, we willen het vaderland en leven. En eigenlijk, dat hele nummer gaat erover dat het genoeg is, dat mensen vrijheid willen. En dat nummer, dat kwam uit en dat ging als een lopend vuurtje over Cuba. En diezelfde slogan, dus Patria y Vida, vaderland en leven, wordt nu dus ook aangeheven door de betogers. Dus ja, dat heeft echt iets teweeg gebracht, dat nummer.
Dit is wat je hoort op straat daar.
Ja, het wordt een soort protestlied. Ja. En ook toen moest het regime daar op een gegeven moment op reageren. Ja, die namen een tegennummer op. Met artiesten die wel loyaal zijn aan de partij. Se han vuelto a quedar sin alma. Los ofensores del pueblo. En ja, dat nummer dat liet ook wel heel goed blijken dat het ook echt wel een soort generatieconflict is. Want het was zo belegen, braafjes. Ja, dat je toch al dacht van ja, het regime heeft niet echt meer door wat er vooral onder jongeren nou leuk gevonden wordt. Zeg maar.
Dit gaat misschien niet de grote verandering teweeg brengen waar
ze
op hopen.
Nee, het ging niet meteen viral op dezelfde manier. En er kwamen ook, toen ze het op YouTube zetten, kwamen er ook allemaal hele zure reacties onder dat nummer en sarcastisch. En dus ja, dat heeft denk ik niet heel veel mensen teruggehaald in het regeringskamp.
Hey, en Marijn, wat kan en gaat het regime ondernemen hiertegen? Want ja, het schrijven van een tegenprotestlied is natuurlijk niet genoeg.
Nee, dat is niet genoeg. En kijk, ze hebben dus die mensen die nog wel loyaal zijn aan de partij opgeroepen tot tegenbetoging. En ja, dat kunnen ze blijven doen. We hebben eerder gezien, bijvoorbeeld in andere socialistische landen in de regio, vooral Venezuela en Nicaragua, die ook te maken hadden met anti-regeringsprotesten, dat ze er gewoon keihard opslaan. En dan vallen er soms tientallen of honderden doden onder die betogers.
Gewelddadige repressie.
Gewelddadige repressie. Ze kunnen ook, en dat zijn ze al aan het doen, proberen dat internet plat te leggen. Of in ieder geval heel erg te vertragen. Zodat die oproepen via sociale media niet meer zo het eiland overspoelen. Ze kunnen proberen iets van de eisen van de demonstranten in te willigen. Dat lijken ze al een beetje te doen door bijvoorbeeld te zeggen dat het makkelijker wordt om spullen vanuit het buitenland naar Cuba te halen.
Er wordt wel een kleine handreiking gedaan.
Ja, die spullen die je meenam in je koffer, die werden altijd belast. En die heffing hebben ze nu tot het eind van het jaar opgeschort. Maar goed, Cubanen kunnen ook door COVID minder reizen. Dus het is de vraag hoezeer dat helpt. En bijvoorbeeld, er is ook de oproep bijvoorbeeld om de geldzendingen vanuit Florida. Die waren altijd een hele belangrijke levenslijn voor de Cubanen. Maar die zijn door de vorige regering Trump teruggeschroefd. De huidige president staat onder druk om dat weer meer toe te laten. Maar hij heeft donderdag gezegd dat hij daar niet toe bereid is. Want hij zegt dat geld komt waarschijnlijk bij het regime terecht.
Maar die betogers eisen niet alleen wat financiële tegemoetkomingen. Ze eisen eigenlijk het vertrek van het regime. Is er een mogelijkheid dat het echt zover komt? Dat dit het einde gaat betekenen van dit regime wat al, 60 jaar in het zadel zit?
Nou, het is absoluut een enorme uitdaging voor het regime. Maar het heeft ook wel echt heel veel doorstaan. Dus dit is heel erg de vraag. Kijk, als de protesten inderdaad blijven escaleren of blijven toenemen, ja, dan kan het inderdaad onder hele grote druk komen te staan. Maar het zal nooit vrijwillig de macht opgeven. De vraag is ook vooral van, weten ze de protesten kleiner te houden dan op zondag 11 juli? Hè? Of weten ze bijvoorbeeld te zorgen dat het maar in één stad is of maar in twee steden en niet in tientallen tegelijk? Dus ja, dat zal er heel erg aan liggen of ze de geest terug in de fles krijgen. Maar ik denk zelf dat het regime nooit bereid is tot genoeg toezeggingen om de onvrede echt weg te nemen.
En dan kan het dus zijn dat ze toch voor de keuze komen staan opstappen of met zwaarder geschut proberen dit weer klein te krijgen.
Ja, of ze kunnen proberen tijd te rekken met beloftes van een dialoog. Maar dit communistisch regime heeft echt een enorme bunkermentaliteit. Al 60 jaar. Ze zien altijd overal gevaren van buitenaf. Hè? Het imperium, zoals de VS dan heet. Dus ja, dat is heel erg de vraag. Of ze uit die bunker weten te komen en weten te begrijpen dat er echt wel meer nodig is dan kleine toezeggingen over het importeren van spullen.
Nee, dus Cuba staat op het punt om een spannend nieuw hoofdstuk in te slaan van de geschiedenis.
Ja, het is de vraag of ze de greep kwijtraken. Maar het ziet er niet goed uit voor het regime. Het is echt een van de grootste uitdagingen die ze in decennia hebben gezien. En weet je wel, met Raúl die nog leeft, maar uit het beeld is verdwenen. Met de laatste historische revolutionairen die allemaal de 90 beginnen aan te tikken. En een partij die ja niet meer de brede steun heeft onder de bevolking. Een eenpartijstaat waar mensen alleen nog maar kunnen stemmen of met hun voeten door weg te gaan van het eiland. Of door, ja, zoals we nu zien, de straat op te gaan.
Dankjewel, Marijn. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutsenberg en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag. Morgen weer.